je nou virtuoos bent of geen noot kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Bra.
Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 4, aflevering nummer 9. De podcast voor muzikanten, muziekliefhebbers die wat meer willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat in de muziekindustrie. We zijn vandaag toe aan een backstage aflevering. En voor deze backstage aflevering is de gast, ja, hem om één woord samenvatten is lastig, want hij doet heel veel. Maar onder andere organisator van Booster. En ik had jou vorige week aangekondigd als reggae-gitarist. Waarop iemand zei, wat is dat, een reggae-gitarist? Maar daar komen we ook nog wel over te spreken. Pim Kokkeler. Welkom Pim.
Dankjewel, hoi.
Ik zeg je muzikant en organisator. Dat zijn eigenlijk de twee sporen in jouw carrière, geloof ik. Hè?
Ja, dat klopt wel. Ik heb eigenlijk altijd beide heel erg interessant gevonden. En van daaruit ook zo die sporen altijd bewandeld. Ja.
Ja, gewoon echt tegelijk ook.
Ik denk wel dat het niet altijd allebei tegelijk op 100% kan. Dus dat het altijd een beetje zo laveert. Maar ik kon het eigenlijk niet laten om altijd bij optredens ook al te gaan kijken hoe dan hoe alle schedules in elkaar zaten en hoe organisatiedingen waren en hoe ze de sponsoren hadden opgebouwd. In alle hoeken en gaten was ik er
gewoon
mee kijken.
Uit interesse en dan rol je er vanzelf op die manier. Maar hoe is muziek bij jou begonnen dan?
Gewoon echt als kind. Denk ik was een jaar of... Nou, hoe is het eigenlijk echt begonnen? Ik was een jaar of 8 en ik zong altijd thuis. En toen werd ik door mijn moeder opgegeven voor een auditieronde voor een musical. Toen was ik denk ik 8 of zo, 9. En toen werd ik daarvoor geselecteerd. Dat was een Joop van den Ende productie, Oliver Twist.
Kijk.
Echt lang geleden. En daarna had ik wel vrij snel bedacht, dit is leuk, maar ik wil gitaar spelen. Dus dat muziekstuk vond ik te gek, maar musical niet.
Maar dat op een podium willen staan, dat is dus al echt van heel jong.
Ja, dat is echt van heel jong. Ja. En dat vond ik, dat was wel echt heel leuk. En ook met ouwe hoeren, en dat was gewoon echt wel echt een feest. Ook dat stuk vond ik echt heel erg leuk van zeker. Toen ben ik een band begonnen, eigenlijk met twee bassisten. Want we hadden, er waren gewoon twee gasten die bas speelden. Dus
het zijn je vrienden dus. Ja,
prima. Ik speelde gitaar, twee bassisten, een drummer en nog een percussionist. En zo zijn we gewoon allemaal bandjes begonnen en gaan spelen, ja. Echt, maar dat was ik jaar of 10, 11.
Dus het is gewoon echt heel vroeg.
Ja, bij ons in de straat had je... Want we woonden allemaal in de straat. En dat je
je bent opgegroeid in?
In Hengelo, in Overijssel. Ja, ik ben geboren in Hengelo, aan de Antoniusstraat. En dat was een straat waar best wel veel muzikanten ook woonden. Veel bevrienden van mijn ouders. Die maakten ook muziek. Of die in straatfeesten en dat soort dingen had je toen toch. Dat er wel veel gebeurde. Het was denk ik wel redelijk gezellige bedoeling altijd. Ja. En bij ons in de straat had je dus een speeltuin zitten nog. En bij die speeltuin er zat een soort van café. En ze hadden toen op een gegeven moment bedacht van dat café... misschien moeten daar wat backline ook neer gaan zetten. Zodat die mensen kunnen oefenen. Ja, eigenlijk wel. En daar konden we dus gewoon echt altijd terecht. En ook veel en hard. En daar had niemand echt last van. Tenminste, tenzij, want je had dus wel ook de klaverjasvereniging en zo. Dus daar moest altijd wel rekening mee houden.
Oké, maar het was geen buurklagen.
Nee, dat kon goed. Dat kon goed. Ja.
Dus daar is het eigenlijk begonnen. Ja. En toen uiteraard heb je ergens keuze gemaakt van studeren, dat soort dingen. Ja. Is dat de muzikantkant opgegaan? Is dat de andere kant opgegaan? Is dat niet gebeurd?
Nou, ik ben... Ik weet nog dat ik was toen met twee vrienden van mij, Erik Rademakers en Marijn. Eentje zat in Enschede op het conservatorium, op de popacademie. En de andere die zat bij mij in de klas, op de HAVO. En we wilden alle drie op dat moment eigenlijk naar Rotterdam toe. Dus alle drie ook daar auditie gedaan.
Codarts.
En ik was toen heel erg van, ik wil niet alleen maar muziek maken. Ik wil ook andere dingen doen. En toen dacht ik van, misschien is een docentenopleiding wel goed. Want dan kan ik ook wat anders erbij doen. Dus toen ben ik daar drie maanden denk ik op een docentenopleiding geweest. 4. En toen moesten we op een gegeven moment ons huis uit. Toen kon ik bij mijn tante logeren, een maandje of 2 in Gouda. En toen op een gegeven moment stond ik op Rotterdam op station om naar Gouda te gaan. En toen ben ik in Gouda niet uitgestapt. Maar terug naar het oosten gegaan. Omdat ik was eigenlijk niet zo blij gewoon met dat docentenstuk. Terwijl ik daarna eigenlijk best wel veel dingen, ook projecten in het onderwijs heb gedaan. Maar op dat moment wilde ik gewoon spelen en muziek maken. En was ik helemaal, ik weet nog, ik was op een Ik moest een stage moest je dan ook lopen. En dat was echt in groep 1 of 2. En ik dacht, wat ben ik hier aan het doen? Ja, dus dat was een korte...
Dat was de
studententijd. Dat was mijn studententijd. Ja, 4 maand eigenlijk. Langer is het niet geweest. Of 3,5, denk ik.
En toen, daarna ben je gewoon gaan spelen.
Ja, gaan spelen. Ja, gewoon in veel bands. En,
autodidact of wel les gehad?
Ja, wel les gehad, maar niet heel veel. Ik heb een aantal blokken van 4 maanden van docenten gehad. Dus dat ik eigenlijk vroeg van, hey, mag ik van jullie 10 lessen of mag ik van jou 10 lessen?
Oké, gewoon
echt op die manier.
Een soort van, dat je ook wist wat je eruit wilde halen.
Ja, best wel doelgericht, en maar niet met in een vast termijn. En inderdaad als autodidact toen gewoon gaan spelen, muziek gaan maken. Allerlei dingen gedaan.
Maar dan had je ook baantjes nodig op dat
Ik had
moment.
Zeker baantjes, ja. Mijn eerste baan zou zijn bij de KPN, op de helpdesk. En die dag dat ik mijn contract tekende, toen kwam er een maat van mij die zei, hey, zie je ook een muziekwinkel die gitaarreparateur en verkoper zoekt, is dat niet iets voor jou? Dus toen ben ik nog, voordat ik mijn contract ging tekenen, ben ik daar langs gefietst. En toen was ik eigenlijk al praktisch aangenomen voordat ik naar de KPN ging. En dat was erg fijn. Dus toen heb ik daar een jaartje of anderhalf gewerkt. Om een gitaar repareren. Heel veel spullen gekocht. Want alles kon voor
inkoop. Dat was ook in Hengelo?
Ja, dat was in Hengelo. Ja, Huygens.
De muzikanten zien daar is fors?
Nou ja, je hebt daar gewoon verschillende soorten scenes heb je eigenlijk door elkaar. Dus heel erg wat commerciëlere scene. Maar ook veel eigen werkbands. Ook veel echt een beetje die metal scene. Je had veel punk, hardcore. Ja, heel veel verschillende
dingen. Maar dus wel een levendige.
Ja,
een,
zeker.
Levendige. Nu nog steeds eigenlijk wel.
Nu nog steeds, zeker.
Want hoe groot is de stad?
Hengelo is niet zo groot, 85.000 inwoners, denk ik. Maar ik zie Hengelo eigenlijk gewoon altijd als Twente. En dan tellen telt het een beetje in het totaal mee. En dan is het volgens mij iets van, nou, wat zal het zijn, 250.000 inwoners of zo, denk ik. Met Borne en Schede zo. Ja. Een beetje dat erbij.
Ja, dus dat Twente als is één regio. En toevallig staat het podium van Twente nu in Hengelo.
En in Enschede ook is een metropool.
Mooie geschiedenis. Ja. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. Over hoe dat ooit op 12 kilometer afstand van elkaar ooit 2 nieuwbouwpodia tegelijk neer
zijn
gezet.
Ja, exact. En die nu dus door één ding.
Nou ja, misschien is het uiteindelijk toch goed gekomen. Ja. Is dat toch interregionale samenwerking ontstaan? Hè? Want dat was dat toen kennelijk even niet.
Ja, nee, dat was het toen niet. En bijzonder genoeg is trouwens dat er nu gaat Metropool ook in Almelo ook nog programmeren. Dus het wordt echt een vlekje.
Hey, en hoe ben je dan die muziekorganisatiekant of ingerold?
Ja, dat is goed. Ook, ik ben...
Dus eerst in de muziekwinkel dan?
In de muziekwinkel, ja. En er was een gast bij ons op de middelbare school. Die zei, ja, er gebeurt hier niks. We moeten een festival organiseren. Want als niemand het doet, dan gebeurt er niet. Matthijs was dat, Matthijs Rolleman. En die zei van, ja, kun je niet helpen? Want we moeten nog wat DJ's hebben. En daar moet nog een band. En hoe doen we dat eigenlijk logistiek? Dus toen zijn we gewoon met een paar mensen gaan helpen. Dat werd het BAM Festival in Hengelo.
Ben jij nog steeds programmeur van?
Ben ik nog steeds programmeur van, ja. Samen met Luc Smit inmiddels. Maar dat programmeren we nog. En daar is dat eigenlijk een beetje begonnen. Van, hey, dit is vet. En je kunt dus inderdaad dingen in beweging krijgen als je gaat. En ja, hoe ben ik dan... Ja, eigenlijk was het ook op de middelbare school. Wij organiseerden de schoolfeesten en de afsluit. Ja, gewoon altijd deden we gewoon de dingen. Ik denk dat je dat vaak ziet bij...
Even fast forward. Als je nu zou moeten omschrijven wat je allemaal doet. Ja. Wat zou je mee beginnen?
Ja, dat verschilt. Vandaag heb ik een repetitie gehad in Amsterdam.
Hebben kunnen vangen.
Dat bracht me in Amsterdam vandaag. Ik ben een muzikant die werkzaam is in de culturele creatieve sector, denk ik. Ja. En ik probeer ook altijd, want ik vind het wel belangrijk om het te blijven noemen, omdat ik altijd wel vanuit die bril ook probeer te kijken naar de dingen die we doen. Dus gewoon als muzikant, als gewoon zo, toch ook praktisch gewoon te kijken. En,
dat
probeer ik.
Dat het ook heel belangrijk is dat mensen die in... Want je zit veel in talentontwikkelingsdingen, zeg maar. Ja. Dat het ook muzikanten zijn die daarin gaan werken. Ja. Omdat die uiteindelijk toch het best begrijpen wat de grote vraagtekens bij diezelfde muzikanten zijn.
Ja, tegen welke dingen we aanlopen. Ja,
En wat dan uiteindelijk het belangrijkste is. Ja. Want wat doe jij nu op dit moment? Welke band speel je?
Ik speel nu nog in een band van Kenny B. Op dit moment eigenlijk hoofdzakelijk. En af en toe doe ik wat invaldingen. Afgelopen jaar heb ik een paar keer ingevallen bij verschillende dingen eigenlijk. Jaap Reesema heb ik wel eens ingevallen. Maar ook vooral veel reggae dingen. Eigenlijk hadden we het over de reggae gitarist.
Ik noem jou een vervent reggae gitarist.
Een vervent reggae gitarist, ja. Ja, ik hou en hield eigenlijk altijd ontzettend van reggae. En ik hou heel erg van een beetje echt zo de space, de dubkant van reggae. Dus daarin kwamen voor mij altijd heel veel, kwamen heel veel dingen binnen. Dus dat, dat vind ik eigenlijk het vetst. Dus de muziek zou ik toch...
Oké, maar kan je omschrijven als zijn de sessiemuzikant?
Ja, ik denk het wel meer. Ja, ik heb wel een eigen band, ook Roots Creation. Maar dat is op dit moment gebeurt daar eigenlijk niks vanwege ook wat ziekte in de band. En alles, dus dat ligt allemaal echt wel wat stiller.
Oké, dus maar waar de kant ook waar je een beetje van leeft, dat is spelen in de...
Ja, in de sessiehoek.
In de sessiehoek. Ja. En daarnaast in ieder geval Booster, organisator, BAM Festival programmeur. Ja. Hoe moet ik dat? Kan ik dat verder aanvullen nog?
Ja, dat kan. We zijn een aantal dingen nog meer gaan doen. We hebben een creatieve broedplaats zijn we gestart in Hengelo Oogst, waar we ook wat programmeren nu. En ook een soort van groot terras hebben met een podium en een soort van bus waar DJ's kunnen draaien. Is eigenlijk ook wel echt een vette venue erbij. Ik werk een dagje in de week voor Metropool. Daar organiseer ik nu de buitenevenementen. Dat is het denk ik wel zo'n... Ja, verschillende dingen. Ik zit in de commissie van Music Support Overijssel nog. Is ook wel tof. Ja. Vanuit talentontwikkeling. Ja, ik probeer gewoon veel leuke dingen te doen in...
En je zei net, is We een organisatie waar jij aan verbonden bent? Of is We gewoon een groep mensen die altijd wel weer samenkomen om de dingen op te pakken?
Ja, allebei eigenlijk. Maar het kenmerkt zich door het laatste, denk ik. Ja.
Het doet een beetje denken, ik heb een 6 jaar in Delft gewoond. Mm. En volgens mij is dat ook 90.000 inwoners. Het is inmiddels enorm gegroeid trouwens, maar... En ik proef een beetje diezelfde sfeer van de voordeel van zo'n kleine stad. Ja. Er is net genoeg om dingen te doen. En het is lekker compact dat je gewoon de mensen ook heel snel weet te vinden om weer iets nieuws te beginnen. Iets leuks te beginnen, zeg maar.
Ja, en het stomme is, want het frustreert me ook wel hoor. Dus het lastige daarin, zeg maar, wat ik juist... Ik rij nu vandaag hier in Amsterdam en ik denk, fuck, het is zo inspirerende stad, weet je wel. En je wordt ook zo geïnspireerd door dingen die buiten jezelf liggen. En dat is wel... In Hengelo moet je wel altijd zelf de slingers ophangen, zeg maar. Dat is ook het nadeel.
Hoe kijk je daar tegenaan trouwens? Want het is best wel vaak een discussie van... Is het voor muzikanten verstandig om richting Randstad te verhuizen in een bepaalde fase? Je ziet dat er eigenlijk vanuit regio's best wel heel vaak zelfs beleid is om dat een beetje tegen te gaan. Zo van dat we willen het ook hier houden. Ja. Hoe sta jij daar gewoon in? Inmiddels al een flinke poos muzikant.
Ja, nou, het hangt er denk ik heel erg vanaf wat je als muzikant wil. Ik denk wel dat er nog steeds de meeste kansen in de Randstad liggen voor muzikanten om door te ontwikkelen. In ieder geval denk ik als live muzikant veel, maar ook natuurlijk de meeste labels zitten hier, grote boekingskantoren. Ja. Dus uiteindelijk geloof ik wel dat daar echt een grote voorsprong zit voor de Randstad. Geloof wel, wil je ruimte om te maken? Hou je van wat relaxtere omgeving? Ik bedoel, je kunt bij ons nog wel een boerderijtje huren. Misschien met een paar muzikanten waar je gewoon ook kunt een studio in kunt maken. Of dat
maar jij komt vandaag repeteren in Amsterdam. Ja. Zo'n ramp is het nou ook weer niet allemaal. De afstanden zijn niet zo heel groot.
Ik heb dat nooit een probleem gevonden. Sterker nog, ik zat het moment dat ik eigenlijk moest gaan kiezen of wilde gaan kiezen waar ik ging wonen, had ik ook een project in Dortmund. En dat was eigenlijk precies zo tussen
die twee.
Ja, of ik woonde precies tussen Dortmund en Amsterdam. Dus dan was het ook van, nou, eigenlijk is het voor nu is het prima. Ja. Ja. En het was allebei 1,5 uur. Ja. En ik vind het niet zo erg om te rijden. Of met de trein ook niet. Het is eigenlijk goed te doen.
Het is goed te doen. Dus, ja. Ben je wel voor het beleid? Want je zit nu ook in een Overijssel dan met name. Waarschijnlijk in wel wat samenwerkingsverbanden. Ja. Is daar ook beleid van, we moeten de mensen hier houden? Of is het meer een goed klimaat creëren en dan heb je vanzelf mensen ook?
Ja, en waar ze in Twente heel erg op zitten, is ook, dat noemen ze de hunketukker. Dus dat is een tukker die uitvliegt en uiteindelijk wel weer terugkomt.
Weer terugkomt, ja.
Ja, en behouden, dat is eigenlijk... Ja, talent behoudt.
Dat uitvliegen is misschien ook niet eens zo slecht.
Trouwens. Nee, dat is heel goed. Want dan neem je juist eigenlijk vaak heel veel kennis en kunnen we mee terug. En dat is eigenlijk wat ze wel interessant vinden in Twente. In wat meer de techhoek, denk ik. Die je ook bij ons veel hebt met de universiteit.
Ja, uiteraard.
Daar hebben ze wel heel erg graag dat het talent ook behouden wordt. Omdat het vaak internationaal is. Dus dan is het eigenlijk van of ze gaan weg en ze komen niet meer terug. Of ze blijven en ze blijven.
Ik ben benieuwd wat het nieuwe kabinet daar te brengen heeft.
Ja, absoluut.
Dus en zelf heb je dan niet zo'n... Ja, je kijkt denk niet in die... Want jullie zijn met Booster natuurlijk ook eigenlijk een soort van lokaal evenement. Ja. Dat inmiddels ook wel een soort van landelijk evenement aan het worden is. Hoe is dat dan ontstaan?
Nou ja, het is een mooie brug. Want eigenlijk is Booster ontstaan om juist een brug te slaan tussen wat wij doen. Tussen haakjes in het oosten en de Randstad. Mijn voorganger die werkte op het conservatorium in Enschede, Arthes Conservatorium. En die vroeg aan zijn studenten van, hey, jullie zitten nu hier. Hoe bevalt het in Enschede? Wat heb je wel en wat heb je niet? Wat mis je? En eigenlijk kwamen daar dus twee dingen uit. En dat was een soort van muzikantendag, hè, of een muziekconferentie. Ja. En een plek om zich te presenteren middels shows. En die twee dingen zijn eigenlijk aan elkaar vastgeplakt. Ja. En dat is ook wat we met Booster ook gewoon elk jaar gewoon proberen. En elk jaar doen is dus om gewoon zoveel mogelijk mensen uit de Randstad naar Enschede toe te halen. Want ja, het is... Ja, je loopt gewoon in Enschede niet zo snel tegen een boeker van Mojo of een plugger. Of, weet ik, daar loop je gewoon niet tegenaan in de kroeg.
Nee,
laat staan dat je zegt, hey, ik moet morgen hier spelen, kom je ook. Laat staan dat je de dag erna te horen krijgt hoe die het vond.
Ja. Nee, dus, ja. Dus je probeert ze erheen te krijgen. Ja. Je nodigt ze uit om wat te vertellen op zo'n conferentie. Ja. En dan bied je hotel aan en is 's avonds de showcase.
Ja.
Dus.
Ja.
Hoe lang doen jullie dat al?
Dit is het 11e jaar.
11e jaar. En hoe lang doe jij dat dan al?
Dit is mijn 6e jaar.
6e jaar.
6e of 7e, ja. Al een tijdje ook onderhand. Ja.
En is er nog iets veranderd ten opzichte van de eerste editie? Of is het eigenlijk stond het vanaf editie 1 zoals het nu is?
Nee, toen ik kwam was het echte festival eigenlijk voor Enschede. En ook met veel Enschede en Twentse bands, denk ik. En ik dacht, dat is mooi. We kunnen heel erg zo Twente op de kaart zetten. Maar we waren op dat moment, was Pop in het Overijssel, was eigenlijk net in een transitie bezig.
Ja.
Waarin er een nieuwe bestuur op kwam, bestaande uit Hedel, Metropool en Burger Weeshuis.
Ja, die hebben eigenlijk een soort van de popkoepel weer opgezet.
Precies,
ja,
precies. Ja. En daar kwam in één keer een soort van Overijsselse samenwerking. En wat er ook al in het vizier lag, was dat er in Gelderland ook een samenwerking zou ontstaan.
Ja.
Pop in Gelderland. En
want daar was ook kort daarvoor was het vorige gesneuveld. Kunst en cultuur.
Ja, kunst en cultuur Gelderland. Ja, en in Overijssel was het inderdaad ook eerst KCO en daarvoor of en daarna Pop in Overijssel ook maar in een andere vorm.
Ja.
En dat Pop in Overijssel gaf eigenlijk een hele mooie kans om te kijken hoe we die talentontwikkelingstrajecten van die podia eigenlijk konden betrekken in het festival. En het daarmee dus ook wat minder Twents te maken, maar juist van de provincie.
Ja.
En dat begon met dat we simpel vroegen van, hey, jullie werken met artiesten. Volgens mij de burgerwezen bijvoorbeeld dat 3 artiesten per jaar die ze in het traject stoppen. Nou, kunnen die artiesten niet bij ons?
Hedon heeft heel veel van dat soort.
Hedon heeft er meerdere. En dat zijn we gaan uitbouwen, waarin dus nu Pop in Overijssel, Pop in Gelderland, ook het productiehuis Bruut heeft daar een plek in Deventer. En zo hebben we eigenlijk met elkaar een samenwerking.
En zo bouw je die showcase, dus eigenlijk een showcase van Overijssel.
Van Oost-Nederland hebben
Oost-Nederland.
We. Ja, dus echt met Gelderland erbij.
Met Gelderland erbij. Ja. Denk ik ook sterker.
Ja, ik vind het heel erg fijn werken, omdat we echt een brede scope hebben in waar de artiesten vandaan komen. En,
heb je nog meer in Nederland waar je aan moet denken? Divers is in Limburg, dat doet me er wel aan denken.
Nee, wat zo...
No Man's Land. Utrecht.
Ja, No Man's Land is natuurlijk echt landelijk. Dus wat echt gericht is op een regio niet. We hebben ook lang over nagedacht, gaan we het zo houden of gaan we naar landelijk toe?
Ja.
Maar wij houden hem op deze manier ingestoken. Ja,
dat is grappig. We hebben met de Muzikantendag, ik weet niet hoeveel jaar het precies is geweest, maar ik geloof in totaal 26 edities door het hele land gedaan.
Ja.
En op een goed moment konden wij dat niet meer betalen.
Nee.
Dat was eigenlijk heel jammer. Maar het grappige was wel dat van daaruit er zeg maar heel veel lokaal initiatief ook ontstaan is. En uiteindelijk vind ik dat misschien nog wel het allerbeste. Dat verschillende regio's sterke dagen zijn gaan opzetten. Die je dan ook die wortel daar wel hebben. Maar wel steeds landelijker uitstraling zijn gaan krijgen.
Ja.
Want hoeveel mensen komen er op Booster op de conferentie?
Op de conferentie ergens tussen de 500 en 700 mensen, denk ik.
Dat is een prachtige dag.
Ja, het is een topdag. En
hoeveel mensen spelen er 's avonds?
We hebben dit jaar een selectie van 42 artiesten, 43 uit 250 aanmeldingen. En die worden dus wel echt geselecteerd nu. Ja.
Het zijn er net zoveel als op Noorderslag zaterdag, denk ik, zo'n beetje.
Toch? Ja.
Zo'n vergelijkbare vibe.
Ja.
Tof. Ja. Dit jaar is het?
6 april.
Kun je iets vertellen over het programma van dit jaar?
Ja, zeker. Nou, we hebben dus een muziekconferentie overdag. Die houden we sinds 2 jaar in Artes, het conservatorium van Enschede en in Metropool. Gebruiken de zalen van Metropool. Dat mengt een beetje, dus mensen kunnen heen en weer, aantal zalen. We hebben 45 industrieprofessionals die we uitnodigen voor dus feedback sessies. Die feedback sessies zijn voor zowel bezoekers, dus eigenlijk iedereen die komt kan zich van tevoren inschrijven op een 1-op-1 gesprek. Maar de geselecteerde artiesten krijgen wat voorrang, omdat voor hun dus dat cirkeltje wat ik net noemde.
Heel duidelijk.
Ja,
hier is mijn demo, ik speel vanavond daar.
Ja, kun je komen kijken. En wat we dus ook aan die industrie echt vragen is, die krijgen een forms en die moeten ook echt feedback geven op de show. Dus okay. dat loopje echt heel kort is.
Huiswerk.
Huiswerk, ja, goed absoluut. Ja. En we gaan ook altijd mailen. Er zijn altijd een paar die dan dat niet doen. Dus dan moeten we altijd achteraan. En hoe langer het duurt, hoe verder het is weggezakt soms. Maar daar zitten we wel echt op. Want dat is voor ons wel echt heel belangrijk. We hebben daarnaast wat panels, workshops, masterclasses. Ook echt in meerdere lagen. Dus we hebben bijvoorbeeld Studio 15. Dat is een concept in Enschede, Almelo, Oldenzaal en Hengelo. Wat echt voor jongeren is. Dus waar jongeren gratis naar binnen kunnen komen om beats te maken, te rappen, te dansen. Dus met hun hebben we workshops samen. Echt voor jonge kids. 14 tot 20 zal dat ongeveer zijn. We hebben ook gewoon serieuzer een aantal panels over management, strategieën en dat soort dingen. Dus echt wel wat voor de wat gevorderdere acts.
Ja.
Maar we proberen ook in ieder geval lokaal, en dan bedoel ik lokaal, Oost-Nederlandse beleidsmakers ook uit te nodigen. Zodat zij ook met elkaar in gesprek gaan en dat zij ook van elkaar leren hoe het in die verschillende steden eigenlijk in het oosten gaat. Hè? Dus dat het niet allemaal de wielen uitvinden is, maar met elkaar in gesprek.
Ja, dat is natuurlijk, hoe het blijft het gekke van die van hoe de popmuziek geregeld is, dat eigenlijk het meeste geld van de gemeentes komt. Daarna van de provincies en daarna van het Rijk. Dus het is zo totaal decentraal komt het geld tot stand en samenwerken is soms best ingewikkeld.
Ja, en dat proberen wij heel erg wel. En we proberen dus ook vanuit die samenwerking ook beleid met elkaar in gesprek te laten gaan.
Maar ik denk dat, zeker als ik naar Overijssel kijk, dat je noemde net de drie podia op. Dat zijn natuurlijk ook landelijk gezien drie hele sterke podia. Ja. Hè? Met heel veel, vooral Eidon en natuurlijk helemaal met alles eromheen. Ja, wat een poppodium kan doen, dat zit bij Eidon wel ingebakken. Burgwees is trouwens ook in Metropolis.
Ja, maar wel alle drie, en dat is cool, alle drie best wel met de eigen profiel. Weet je, je kunt ze niet op elkaar leggen, zeg maar. En dat maakt het ook wel sterk, denk ik. Ja.
Wat vind je het mooie profiel van Booster? Waar ben je trots op? Wat vind je er tof aan?
Nou, wat ik er tof aan vind, is dat het dat Booster het oosten van het land echt voor één dag echt even serieus op de kaart zet als het gaat over muziek, muziekindustrie, live industrie. Daar ben ik wel trots op. Ja, dat mensen daar zich daar echt even bewust van zijn. Van hey, daar gebeurt shit.
Daar gebeuren mooie dingen.
Ja.
Zullen we naar een van die mooie dingen gaan luisteren?
Ja, lijkt me goed.
Jij vroeg aan mij, of ik had jou gevraagd om twee liedjes mee te nemen. En uiteraard heb je ze uit de Booster selectie gehaald.
Ja. Ja.
En welke moeten we als eerste gaan horen?
We gaan beginnen met Ohazar, The Ivory.
We gaan nu luisteren. Je luisterde naar Ohazar, The Ivory en de keuze van mijn gast Pim Kokkeler. Onder andere organisator van het Booster Festival. Daar nog even op terugkomende. Moet je een kaartje kopen als je naar Booster wil?
Ja tenminste. De conferentie, de muziekconferentie kost €12,50. Ja.
Het is eigenlijk geen geld, toch?
Nee, het is geen geld. We hebben ook lang met echt een gastenlijst gewerkt. Ik dacht, het is wel goed om wel een soort van kleine kleine instapfee te hebben, ook om een soort van commitment met elkaar af te spreken, waarin je zegt, we gaan dit samen doen. En wil het gewoon niet te laagdrempelig.
Een showcase festival
is gratis.
Dat is gratis. Ja. En hoeveel plekken zijn dat dan? Dus?
Hoeveel bezoekers?
Maar hoeveel plekken zijn het?
We hebben 14, 15 podia nu door de binnenstad. En we hebben een mix van theaters, alle zalen van Metropool, een aantal popzalen, ook in het conservatorium, maar ook een aantal clubs, echt kroegen ook, 2 of 3.
Ja, dus
echt een mix, ja.
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 Oké. Okay, nou,
een oude boxclub.
Dus eigenlijk gewoon de Enschede.
In de breedte.
In de breedte. Ja. En dat is dus niet in Engelo.
Nee, het is niet in Engelo. Nee,
is dat zo ontstaan omdat het daar begonnen is? Maakt het ook niet zoveel uit?
Nee, het maakt niet zoveel uit. Het past ook heel goed bij Enschede. Ik denk ook hoe Enschede in elkaar zit. Enschede heeft de Oude Markt en daaromheen zit een heel horecaplein. Daaromheen zitten eigenlijk al die instellingen. Dus het is alles binnen 3 minuten lopen. Ja, het is
En de opleiding zit daar.
Ja, want dat is sowieso wel tof om misschien nog te vertellen. Is dat de opleiding aan Artes. Daar zit de Media Music opleiding en de Pop Academy opleiding. En die hebben een jaar of eigenlijk tegelijk met Boosters zijn ze een soort van music management tak begonnen als minor. En er is dus een groep nu van 7 studenten die dus mee organiseert aan het festival. Elk jaar weer.
Een nieuwe groep.
Een nieuwe groep, ja. Die dus onderdeel uitmaken van de programmaselectie, van de programmacommissie, die de conferentie samenstellen, die de marketing doen, die de locaties, die de productie, die dus eigenlijk tijdens de opleiding onderdeel ook zijn van die organisatie. Ook om te leren, om te triggeren.
Want ja. Nou ja, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want mensen weten dat wij organiseren hier de Muzikantendag. Mm-hmm. En ergens zit je natuurlijk altijd wel een soort van. Ja, de onderwerpen staan van tevoren een beetje vast. Mm. Want je hebt muziekrechten, moet je iets over doen. Ja. Over optredens, over platenmaatschappijen of publishers. Het is eigenlijk een vrij overzichtelijk geheel. Waar verrassen die muzikanten of die jonge studenten jou dan mee?
Ik heb daar niet nu een kant-en-klaar voorbeeld op mijn tong liggen. Maar wat wel eigenlijk elk jaar gebeurt, is dat we ook aan het begin van het jaar een brainstorm houden met inderdaad van wat is nou waar jij tegenaan loopt? En precies wat je zegt, hè, de basis ligt vast.
Ja, dat is die muziekwereld, die is vrij duidelijk eigenlijk.
Ja, en sterker nog, we vragen ook in de inschrijving voor het Showcase Festival, waar ligt voor jou de hulpvraag, hè, en waar zou je meer over willen weten? En dat is afgelopen jaar was het 80% vroeg om een boeker bijvoorbeeld. Gewoon letterlijk. Ja. Ik heb eigenlijk maar één ding nodig en dat is een boeker, zeggen ze. Maar
nee,
dat schreef ze op. Maar ja, die studenten die brengen gewoon elk jaar een soort van frisse blik naar het nu.
Dat snap ik.
Maar ook gewoon in dat ze sommige dingen niet weten, dat het bij ons weer triggert van maar dan moeten we eigenlijk daar van mee.
Ja, nee, maar dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Van dat je denkt van als je er zelf een poosje in zit, dan zijn dingen als het verschil tussen masterrecht en auteursrecht en zo vrij helder. Terwijl dat voor een hele hoop mensen dan. Ja, soms vallen dingen op. Oh, ja, dat weet eigenlijk niemand. Ja,
ja en tegelijkertijd merk ik ook bij studenten dat je ze soms ook gewoon wel moet vertellen van dit is belangrijk voor je. En dan komen ze erachter.
Hoe is dat bij jou zelf gegaan? Waar heb jij je kennis op gedaan? Ja. Want ja, ook als muzikant moet je gewoon een aantal dingen weten. Ja. Van je speelt mee live, je speelt mee in studio's. Hoe kom je aan geld?
Ja.
Waar moet je lid van worden, waar niet van?
Ja. Schade en schande, maar tegelijkertijd, ik weet ook heel veel niet. Dat weet ik zeker. Gaandeweg. En ik denk toch heel erg van bevriende muzikanten, mensen om je heen, vragen. En iets wat ik steeds meer leer en ook wil leren, is dat je ook gewoon iets durft niet te weten, zeg maar. Dat eigenlijk juist ook heel cool is. Dus dat het ook helemaal niet erg is om te vragen van, goh, zit het eigenlijk? Of ik zou dit eigenlijk moeten weten, maar help me eens even.
Ja, dat is volgens mij toch industriebreed ook wel.
Ja.
Dat gedragen wordt, toch?
Ja, maar ik denk dat we ook ijdel zijn en het moeilijk vinden om dat soms onder ogen te komen. Dus ik zou het echt cool vinden als we dat wat meer doen met elkaar.
Ja. Dat
is helemaal niet erg. Er wordt ook veel van ons verwacht. Hè. Ik denk ook aan onze kant dat we alles wel weten. Terwijl we zijn vaak kleine organisaties.
Maar uiteindelijk denk ik dat er maar heel weinig mensen zijn. Want een podiumprogrammeur hoeft ook eigenlijk helemaal niks van auteursrecht te weten. Behalve dan dat die 7% aan de buurman moet betalen. Ja. Maar that's it. Weet je wel? Hoe dat dan precies zit, hoeft hij helemaal niet te weten.
Nee.
Dat weet hij dan ook waarschijnlijk niet.
Nee, en als de organisaties op een gegeven moment zo groot worden dat ze voor al die stukjes
aparte mensen
hebben. Maar vaak
mensen hebben, zijn er uiteindelijk weinig mensen die alles weten. Ja, niemand alles weten.
Nee.
Zijn de onderwerpen wel veranderd in die tijd dat jij het doet? Zijn er...
Thema's als sociale veiligheid en dat soort dingen is wel echt van de laatste jaren dat een grotere rol krijgt. Hè? Maar, en ik denk dat we dat overal zien. Ja,
maar hoe geef je daar invulling aan op de conferentie?
We hebben dit jaar de Ik Zet de Toon campagne. Zetten we in alle venues zetten we die breed weg. Dus overal de posters op de website hebben we daar vermelden we daar. Naar. We hebben nog wel ook gekeken of we daar overdag in de vorm van een panel nog ruimte aan gaan geven. Dat hebben we dit jaar niet. We hebben dat wel gedaan toen die, wat was het in 2022, die brief van al die vakken. Toen hebben we daar direct op ingegeven.
Het beginpunt.
Het beginpunt, ja. Ja, en het is niet een soort van harde nee-keuze geweest, maar we doen het nu niet in die vorm. Maar we willen wel dat het een thema van gesprek is gedurende de dag. Dus door het gewoon te agenderen, fysiek in de ruimtes.
Ja. Ja, ik merkte dat het rapport op Noorderslag was echt, ik denk dat heel Noorderslag wel over het onderwerp
praten raakte. Overal aangestipt, ook als het panel niet daarover ging of het gesprek. Dan
ik denk dat relatief, maar heel weinig mensen die dat hele weekend wel over gesproken hebben, dat panel hebben gezien.
Nee, precies.
Maar dat maakt dan ook niet uit. Dus, en dat gaat bij jullie dus ook, je probeert er een thema van te maken.
Ja, ik probeer het wel, zeker. Ja.
Heb je ook het idee dat je er als booster zelf echt iets aan kan doen? Of is het... is het wapenen van de beginner? Of hoe?
Nou, zeker. Ja, ik denk, als je kijkt naar die relatie tot de student, denk ik dat de student zit in een hele andere realiteit, waarin zij vinden dingen al helemaal niet normaal. Hè? Een 19-jarige of een 20-jarige, de dingen die niet normaal zijn, zijn voor mijn gevoel, in ieder geval, in hoe ik het in ieder geval zie, zijn het vaker de mensen die wat verder en wat ouder zijn. Dus we moeten denk ik ook met elkaar ervoor strijden dat het niet normaal is. En dat is ook zo houden. Ja, absoluut.
Ik vond het grappig genoeg dat ik een van de meest inspirerende gasten die ik over dat onderwerp ooit op de Muzikantendag heb gehad, was Candy Dulfer. Ja. Omdat zij dus eigenlijk bandleider was als 14-jarig meisje. Ja. En wel in een tijd, en die heeft al die stadia meegemaakt, maar die had een soort van combinatie van deal with it, niet zeuren doorgaan, maar ook van het klopt eigenlijk niet en dat in het loop van het leven. Ja. Maar zij kon heel mooi vertellen over hoe bandleiderschap... Ja. Onderling verhoudingen, muzikanten naar management toe, muziek en naar studiobazen toe. Zo van al die stapjes waar zij dat in de loop van haar carrière heeft moeten overwinnen. En dat ze dus ook altijd nog de hele wereld over toerde. En dus ook allemaal met racisme te maken had. Omdat ze vaak deels gekleurde band had. Ja. En ga dan maar eens door Rusland toeren, weet je wel. En,
heb ik ook gedaan. Ja, precies dit.
Maar dat vond ik een van de meest inspirerende gasten waar ik het eigenlijk helemaal niet van tevoren niet van had verwacht. Ja. Dat net zo over die veiligheid en over hoe je kan opstellen en over hoe je daarin leert. Hoe je zelfs, dat vond ik heel mooi dat het eigenlijk uit een onverwachte hoek in één keer een heel inspirerend verhaal daarover kwam. Andere thema's die ook zijn gegroeid in de laatste tijd?
Bij ons... specifiek niet echt. Ik denk wel dat is misschien omdat ik er al heel erg middenin zit, dus misschien is het wel heel erg gegroeid. Ik denk wel dat het duidelijk maken hoe talentontwikkeling werkt en hoe het kan werken, denk ik wel dat als thema gegroeid is. Dus het was altijd een soort van vanzelfsprekendheid vanuit organisaties dat we dit deden. Maar alleen vergaten we soms uit te leggen dat we dat ook deden en hoe dat dan werkte.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat wel ook iets is wat veranderd is. Dat er toch een soort van routekaartje is aan het ontstaan is. Ja.
Ja, nee, ik denk dat ook de samenwerking uiteindelijk tussen al die organisaties in de loop van de jaren steeds beter. Het is nooit slecht geweest volgens mij, maar steeds beter.
Maar het wordt gewoon beter uitgelijnd. Ja. En je moet ook wel kunnen vertellen wat je doet. En plus waar we met die samenwerking ook heel erg naartoe werken. Nou, we hadden het net over Harold de Boer van Poppunt die een nieuwe functie krijgt. Ja. Oké, gaan we nu dan zien dat die functie... dat Harold die functie was of dat hij gewoon van Poppunt was. Hè? Dus waar we natuurlijk naartoe willen is dat zo'n functie niet hoofdelijk is, maar dat het gewoon de organisatie is die...
Dat is dan omdat het bij jullie eigenlijk net allemaal weer opnieuw ontstaan is.
Ja, dat is natuurlijk een nieuwe situatie. Dus daar hopen we, dat is nu de...
Maar goed, de sterke podia staan erachter.
Ja,
dus
het komt helemaal goed hoor. Ik heb er geen twijfel over.
Zal weg wel vinden. Er is gewoon... We hebben het in eerdere uitzendingen hier ook al over gehad. Toen ik een keer een uitzending over Limburg gemaakt. Maar je ziet dat het in een hele hoop plekken... had je deels zijn instanties naar groot gefuseerd eerst. En daarna is alles verweggevaagd, zeg maar. En dat is met name rond de 2008 bezuinigingsperiode. Maar ook nog dat iSafe-schandaal. Heel veel gemeentes en provincies raakten hun geld kwijt.
Ja.
En daar is bijvoorbeeld Noord-Holland is in één keer een streep doorgezet. Maar toen was ook Overijssel weg, Gelderland weg. Brabant was ergens helemaal weg ingefuseerd. Toen leek er helemaal niks meer over te zijn. Maar toen vond ik het net heel mooi dat heel veel podia pakten het in één keer op... Ja. En je zag ze overal weer komen. En vanaf dat moment zijn eigenlijk al die koepels sterker geworden. En is die samenwerking ook veel sterker geworden. Ja,
omdat die podia al samenwerken. Die programmeurs hebben ook contacten. Directies hebben. Hè, dus dat is ook, zijn ook veel logische samenwerkingen. Dan dat het eilandjes zijn die dat het ergens tussen geparkeerd worden.
Precies. Ja. En het kwam misschien ook nog vaak uit welzijn van vroeger. En nu is het echt uit cultuur. Ja. Dus wel Overijssel dan wel toevallig. Ja. Een van de meest betalende provincies ook weer blijkt te zijn. Begrepen.
Zo,
een van de weinige provincies die ook nog de podia individueel steunt.
Dat klopt.
Dat doet bijna niemand.
Ja, de provincie vindt, en bij de provincie komt het dan specifiek wel vanuit ook de filosofie dat het gaat over talentbehoud en over dat ze dus zelf ook verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Dat de provincie daar ook echt een sterke mening over heeft. Maar daar moeten we ook maar zien wat de komende periode...
Natuurlijk. Je hebt de provincie en je hebt een gemeente. We hebben altijd weer in Amsterdam het voordeel dat onze gemeente zal altijd wel vrij links blijven op de een of andere manier.
Goed voor elkaar. Bij ons is de BBB aardig groot geworden.
Kan ik me ook iets bij voorstellen. Hey, als jij... we hebben het hier vaak in ook voor mensen die op een opleiding zitten. En ook weet ik dat op de opleidingen ook veel wordt gesproken over de gemengde beroepspraktijk.
Ja.
Jij leeft hem eigenlijk.
Ja.
Is dat fijn? Is dat eigenlijk vervelend? Is het zoals jij wil leven? Hoe is het ontstaan? Kun je daar iets meer over vertellen? Want het is een beetje een soort van... Ben jij gegroeid, merk ik, in alles?
Ja.
Maar het moet ook een keer bewust zijn van... Oké, dit is het, zo ga ik door.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik denk dat de gemengde beroepspraktijk iets is... wat eigenlijk al veel ouder is dan we ons beseffen. Alleen wat je vroeger had, was dat de gemengde beroepspraktijk... was dat je speelde en les gaf. Ja. En nu is het dat je speelt en 50.000 andere dingen kunt doen.
Ja.
En dat zie ik op zichzelf echt als iets heel erg vets. Want daardoor komt de kruisbestuiving vanuit het makerschap... naar dat je ook een boeker kunt zijn of een label kunt hebben... of als producent bij een festival. Dat geeft een soort van wederzijds inzicht die voor mij heel interessant is.
Ja.
Die ik echt heel cool vind voor mezelf. Maar ik geloof ook dat makers daarbij gebaat zijn... Tegelijkertijd...
Had je ook kunnen voorstellen dat die tweede carrière eigenlijk volledig buiten de muziek had gelegen?
Nou, dat is ook interessant. Daar ben ik ook wel veel over aan nadenken. Wat had ik gedaan als ik niet dit had gedaan, maar als ik misschien wel accountant... Nou, nee, dat was ik niet geweest.
Waarschijnlijk niet.
Nee. Heb ik ook
accountant die reggae gitaar speelt.
Nou, dat zou kunnen.
Dat zou kunnen.
Nee, dat zou ik ook niet zijn.
Dat is een Jambos aflevering.
Ja.
Maar
ik geloof dus wel heel erg in die beroepspraktijk. Kijk, bij mij is het heel erg natuurlijk zo gegroeid... spelen, interesse voor andere dingen en dat eigenlijk in een mix doorontwikkelen.
Maar dat komt omdat je een ondernemende geest
denk
hebt.
Ik hou niet zo van stilzitten. Helemaal niet zelfs. Dus mijn hoofd die tolt lekker door en dan denk ik ook vrij associatief. En dat kan ik dus ook heel erg kwijt in de andere dingen dan de muziek. Je hebt ook veel muzikanten die dat associatieve heel erg doorzetten in hun eigen muziek.
Ja.
En voor hun kan ik me wel voorstellen dat het juist ook beperkend werkt als ze die hybride boekspraktijk uit toch weer iets anders moeten halen dan uit het makerschap. Maar ja, ik denk dat je voor jezelf daar ook een soort van op in moet checken. Je hebt natuurlijk verschillende soorten baantjes.
Zou voor jou de keuze bestaan dat je zegt van ik ga nu alleen nog maar muzikant zijn? Zou het voor jou is het iets waar je wel over gedacht hebt?
Ja, daar heb ik wel over gedacht.
Want je speelt nu bij vrij grote artiesten, dus... Theoretisch zou het financieel moeten kunnen dan?
Maar dan hou ik te veel tijd over. Gewoon. Of dan moet ik dat alleen maar gaan doen. Dus ik vind gewoon het bezig zijn echt gewoon veel. Vind ik niet erg. Hou ik te veel tijd over. Dus ik kan dat natuurlijk wel zo inrichten. Maar alleen muziek maken is voor mij geen optie. Nee.
Oké, is gewoon geen optie.
Nee.
Dat is niet wat je wil. Nee, maar dat kan. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat dat is wat ik het meeste heb gehoord van de mensen die ik er ook naar gevraagd heb. Die zei van de vrijheid als muzikant heb ik doordat ik dus niet financieel 100%
zeker
afhankelijk moet zijn van dat spelen, want daardoor heb ik vrijheid in dat ik precies kan doen wat ik wil en dat is heel belangrijk.
Ja, nou, dat is wel ook zeker waar, dat je zelf natuurlijk de luxe positie eigenlijk gecreëerd hebt, dat je dus financieel wat minder concessies, of je hoeft dan dus muzikaal geen concessies te doen.
Je kunt gewoon doen
om de huur te of om rekeningen te kunnen betalen. Ja, dat is wel echt heel erg fijn.
Ja.
Maar dat is nooit echt een onderdeel geweest van de overweging. Ik denk wel, dus dat was altijd de wat meer inhoudelijke keuzes die ik gemaakt heb en die hebben ervoor gezorgd dat dit nu zo is. Met als gevolg dat ik muzikaal wat meer vrijer ben om te kiezen wat ik doe.
Ja. Mag je even vragen, hoe vaak sta je denk je per jaar op het podium?
Nou, dit jaar zal dat 40, 50 keer zoiets zal dat ongeveer zijn, denk ik. Ja.
Dat is toch redelijk fors.
Ongeveer, ja, misschien iets minder. Voor COVID was het wel aanzienlijk meer. En dat is wel ook een kantelpunt geweest voor mij, waarin ik eigenlijk dus me helemaal kon storten. Ja, ook op andere dingen. En me dus ook veel minder bezig heb gehouden met muziek, met naar dingen rondom met bevriende muzikanten minder om. Dus dat groeide eigenlijk ook op die manier een wat andere kant op.
En wat zou je de nadelen willen noemen van, want je zei net van ik kan nooit...
Focus. Ja, focus. Ja, en je kunt niet twee dingen 100% doen. Dus dat is ook een nadeel. 200% bestaat niet echt, zeg maar. Dus je doet altijd ergens iets dus tekort.
Okay. Ja. Dus je wordt er allrounder van... Maar ben je de allrounder die dan van alles een beetje kan, zeg maar?
Nou, Ries, een jongen uit Twente, die had in zijn biografie... Waarom zou je een specialist zijn als je ook een generalist kan zijn? Dat vond ik wel een grappige benadering van
Ja, maar kan vanzelf als muzikant dat je wel...
Wil je vaker eigenlijk een specialist zijn, precies. Maar dus dat is nu het nadeel even, denk ik. Van ja, oké, ik heb me er ook bij neergelegd dat ik niet de allerbeste gitarist ben. Dat zal ik ook niet worden. Dat is ook oké, dus ik doe wat ik doe. Dat doe ik hopelijk goed en heb ik heel veel plezier in.
Het bepaald hoekje ook gevonden, zeg maar.
Ben ik helemaal cool, weet je wel. En daaromheen doe ik de dingen die ik ook heel leuk vind. Dus eigenlijk werkt dit voor mij gewoon hartstikke goed. Ja.
Zijn er ook andere kwaliteiten dan het zijn van een technisch goede muzikant die je nodig hebt om bij Kenny B in de band te kunnen spelen, in dat soort dingen te kunnen functioneren?
Ja, ik denk gewoon wel, be a nice guy helpt wel gewoon. Als je gewoon, ik denk dat, maar dat geldt bij...
Eigenlijk voor alles.
Voor alles. Dat je gewoon, je moet wel gewoon een fijn mens zijn. En ik weet niet of ik een fijn mens ben, maar dat probeer ik wel te zijn.
Nou, ik denk dat je er aardig in slaagt, hoor. Maar, maar dat is gewoon aardig gevonden worden.
Bij Kenny B hoef je dan niet altijd op tijd te zijn. Maar,
daar kan ik me ook iets bij voorstellen.
Grapje. Maar, gewoon je shit voor elkaar hebben. Zorgen dat het werkt. Dat het gewoon goed gaat. Dat het leuk is. Ja,
ja dus gewoon gewoon goed je zaken voor elkaar hebben.
Ja. Ja, en bij ons, tenminste in de band, zijn we ook echt bevriend met elkaar. En bevriend geraakt. En ook op heel erg het gespreksniveau. Dat we dus heel erg op zitten met een aantal Surinaamse jongens. En een paar jongens uit Hengelo, weet je wel. Twee uit de Bijlmer, twee uit Twente. Alleen dat is al een prachtige... Wij zitten de hele dag met elkaar gewoon toffe gesprekken te hebben.
Bent van Typhoon is natuurlijk ook een deels jongens uit Zwolle. Mix. Maar dan uit Zwolle.
Ja,
dat
is echt heel mooi. Dus we hebben nu afgesproken, we gaan nu weer 15 keer spelen volgens mij. We gaan vast kijken waar we gaan eten in die steden. En dan gaan we... Daar gaat het gesprek over. Cultuur, dat weet je ook vet, weet je wel. Ja.
Maar dat is gewoon, dus dat is echt gewoon heel leuk. Ja. Maar ook gewoon wel zorgen dat alles op tijd.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Zijn er nog meer dingen die echt belangrijk zijn waarvan je denkt van daar gaan jonge mensen nog wel eens de mist in?
Ik denk dat je soms wel best wel in het moment mag zitten. Dat je echt mag genieten van het moment. Voordat je het weet is het voorbij. Weet even stilstaan is denk ik... Ik weet niet of ze daar echt mee de mist in gaan. Maar
ik denk de mensen die aan hun carrière trekken. Ja. Zeg maar, de frontmensen, de naamgevende personen. Ik denk dat daar wel echt een ding is. Ja.
Ja, die moeten even wel één keer per dag een kwartier stilstaan. En denken, nou wat gebeurt me eigenlijk vandaag allemaal?
Ja, en niet alleen maar bezig zijn met door wie ze nog weer ingehaald worden.
Ja.
Maar vooral
precies,
met kijken waar
en wat er allemaal fout ging. Natuurlijk gaat er van mij ook even vieren wat er goed gaat. Ja, ik denk dat zeker moet. Ja,
ja alles een beetje vieren. Ieder stapje vieren.
Dat is denk ik sowieso. Hè. Met doelen moet je alle... Ik denk dat doelen altijd in hele kleine stukjes opknippen. Dan kun je ook succesje onderweg vieren. Dat is,
vaak ook het advies van... geniet van dat begin, want het wordt daarna alleen maar ingewikkelder. Ja. Dit is niet dat je er bent op een bepaald moment. Nee, het wordt alleen maar ingewikkelder.
Nee, elke dag is het begin van het volgende stukje. Ja.
Ja. Hey, want dat is wel nog een ander ding. Dat kwam vorige aflevering van deze podcast heel erg ter sprake. Daar ging het op een goed moment over de periode van 3 jaar, soms 5 jaar. Wat een soort van... vaak te vaak voorkomende levensduur van een band lijkt te zijn. Ja. Een soort van kritisch punt na 3 jaar, maar ook vaak een kritisch punt na 5 jaar. Ja. Het erover van als een act tickets leert verkopen, dat die vaak wat meer overlevingskansen heeft. Maar dat het inderdaad soms moeilijk is. Hoe zie jij dat? Want je speelt nu met een aantal artiesten die best al een poosje meegaan.
Ja, Nou ja, ik denk in het geval van dat je echt een radiohit hebt of zo, dan word je sowieso op dat moment heel erg geleefd. Maar ik denk voor bands die echt bouwen aan een carrière, wat je eigenlijk denk ik toch als act wel aan het doen bent, is dat je niet, je bouwt niet aan dat je de popronde gaat doen. Je bouwt aan een carrière waar de popronde een onderdeel van kan zijn.
Sowieso. Ja,
ja, nou, maar als je dat hebt, dan is dus dan volgens mij mag het dan ook oké zijn als je niet heel veel speelt elk jaar, maar dat je gewoon elk jaar een soort van solid jaar hebt waar je met elkaar naartoe werkt en voor gekozen hebt. Dus volgens mij sneuvelen heel veel bands ook in de verwachting eigenlijk. En dus in de teleurstelling ook. Ja.
Van dat er niet, dat je eigenlijk het volgende plan niet meer hebt.
Ja, en dat Nederland ook niet groter is dan het is, weet je wel. En dan naar het buitenland. Dat zijn natuurlijk echt wel grote plannen die niet voor iedereen zijn weggelegd. En ik denk dat dat ook oké is.
En dat je dat geld, vind je dat nog een issue? Kijk, als je in de wat betere orkesten zit, dan betaalt het wel aardig.
Ja, tuurlijk. Ja, kijk, op een gegeven moment als mensen een gezin krijgen en je moet nog steeds 3 keer in de week voor een kratje bier en een bos en een pakje sigaretten op pad. Dat is niet eeuwig houdbaar, zeker niet. Nee. Ik denk wel ook dat ook daarin nu in ieder geval met de podia en met de nieuwe rekentool en met de VRP en fair practice dingen die er nu aankomen, dat daar wel goede stappen ingezet worden. Wat ook kan betekenen dat er wel minder ruimte is, weet je wel. Maar
daar zit wel mijn angst van. Ik ben zeker, nu zeker in deze. We hebben allemaal ons geld aangevraagd voor de komende 4 jaar. En iedereen heeft meer gevraagd om beter te kunnen betalen. Ja. En ik ben benieuwd hoeveel meer er gaat komen.
Ja.
Ik ben een beetje angstig voor. En dat betekent dus minder kunnen doen.
Ja, dat klopt. Maar ik vind ook gewoon, als je echt serieus subsidie krijgt als organisatie, kan het niet zo zijn dat de band of de act die speelt de sluitpost is van je begroting, zeg maar. Dus ik
Nee, maar gewoon een goed percentage. Nee, het enige wat ik wel merk is van dat je vanuit een situatie, heel lang geleden vanuit een situatie komt dat artiesten eigenlijk meer verdienden met het verkopen van cd's en lp's. Weet je wel? Langzaam gedraaid nadat het meer uit die optredens moet komen. En dat ik nu ook zie van dingen die waar je dat wij bijvoorbeeld nu per jaar denk ik 10.000-15.000 euro meer uitgeven aan gages dan 5 jaar geleden, maar dat we dat niet meer aan subsidie hebben gekregen, dus dat je dat moet versleutelen in een hele hoop dingen en dat wel lastig is, want je wil niet minder doen.
Nee,
dan gaan mensen je ook aankijken van maar ik vind dat heel belangrijk.
Ja, maar je kunt
denk
wel
aan, neem aan dat bij Booster de gages ook gestegen zijn.
Ja, zeker. Nou, we hebben vorig jaar al een aanvraag ingediend bij de gemeente, waarin we dit hebben uitgelegd van dit komt eraan. Sterker nog, jullie zijn in het geval van Enschede, was bezig met een nieuwe cultuurbeleid die volgend jaar ingaat. Ik zei, jullie zijn daarmee bezig. Wij willen daar eigenlijk nu al een voorschot op nemen. Door een bepaalde kant op te gaan. In ieder geval artiesten wat beter te betalen. Dus we hebben altijd een soort van staffel gehanteerd. Waarin we zeiden, een act krijgt 150 euro plus x per persoon.
Ja.
En we gaan nu dit jaar naar iets van 180 euro per persoon. Volgens mij, omdat dus de gemeente ook heeft gezegd, we vinden dit ook belangrijk. Ja. En we hebben daarvoor eigenlijk die rekentool weer gebruikt. Waarin we zeiden, volgens mij is de fase 1 is tussen de 150 en de 250 euro.
Ja.
Bij ons zitten de meeste acts tussen fase 1 en fase 2 in.
Maar je gebruikt nu die rekentool, wat in principe nog geen officieel beleid is.
Nee, maar wij
is,
hebben
natuurlijk.
Die dus wel.
Je hebt hem geadopteerd.
Ja, we hebben hem geadopteerd. We hebben hem geïnterpreteerd eigenlijk. Hè, want dat is ook wat we gedaan hebben. En dat is en onze begroting is daarmee ook gegroeid. En wij vinden dus wel dat we konden uitleggen dat dit belangrijk was. Maar we zijn ook de eerste die dit gedaan hebben in de stad. Dus er komt nu een moment, precies wat jij zegt, waarin iedereen dit gaat doen. En ik ben ook benieuwd wat dat met zich meebrengt.
Ja, we hebben niet eens, deels een beetje op basis van die tool, maar ook op basis van de ontwikkeling naar. Hè, dus je hebt de SENA-norm, wat weer een andere kant is. Maar die is eigenlijk alleen maar gelieerd als subsidies van SENA.
Ja.
Maar die wordt ook wel gezien als een beetje van, dat zou een fatsoenlijke betaling horen te zijn.
Ja.
Als je echt je uren naar een redelijk loon afweegt. Dus ik vind altijd die ontwikkeling naar die norm toe vind ik interessant. En daar hebben wij ook in onze aanvragen nu een soort van eigen norm.
Ja.
Voor zolang er niet een algemene norm is, hebben we daar een eigen staffelachtige ding mee gemaakt. Om te laten zien, zo zijn wij het van plan te gaan doen.
En dan kun je volgens mij goed uitleggen waarom je het zo doet als je het doet.
Ja. Maar dat is wel belangrijk, denk ik, inderdaad, voor de huidige ontwikkeling van de jonge muzikant. Ja. Dat er wat iets meer geld uit die live shows komt. Want dat is wel echt moeilijk.
Ja, dat is heel moeilijk. En kijk, ik denk niet dat er op elk buurtfeest direct €2000 gage voor de band moet zijn als de buurjongens komen optreden. Maar ik denk wel op het moment dat we het hebben over de grotere podia, VNPF, mensen die daarbij aangesloten zitten. Weet je, dat je een soort van, dan mag je ook, weet je, dan is die €1000 voor die beginnende artiesten om hun gage naar normaal niveau te krijgen op een programma budget van 500.000. Ik geloof gewoon niet dat het vooral het verschil gaat maken. Dus ik denk dat het daarvoor echt heel goed is dat we dit we dit zeker gaan doen. Ja.
Ja, nou ja, we hebben hier, wat is het, 2 jaar geleden met No Man's Land samen een aantal afleveringen gemaakt over Fairplay.
Ja.
En alles wetende wat ik weet, waren een aantal verhalen nog steeds dat ik denk, ach jee, dat is eigenlijk ook niet te doen, mensen. Ja. Weet je wel? Van, dat het echt je kunt je plaat niet terugverdienen met streams, je kunt je tour niet betalen met optredens. Ja. Dus eigenlijk alles kost geld in een bepaalde fase van best wel succesvolle acts. Dus dat, als dat nu een stapje krijgt, dat zijn er nog meer dingen in die
Maar als je die nog omdraait, wil ik nog wel één ding over zeggen. Kijk, als ze dus wel wat betaald wordt, moet je nagaan hoe vet een act eigenlijk dan zich nog door kan ontwikkelen. Als ze dus allemaal binnen de 3 en 5 jaar nu sneuvelen, misschien wel voor de helft op geld. Weet je, hoe vet kan het eigenlijk nog worden als we dus een klimaat hebben waarin makers serieus kunnen leven?
Ja.
Weet je, dat is natuurlijk echt gruwelijk als dat kan.
En moet dat uiteindelijk komen van de overheid dan?
Nee, zeker niet alleen. Zeker niet alleen.
Zo'n cultuurverandering.
Ja, er was volgens mij ook toch die theorie over dat je een euro of anderhalf per kaartje erbovenop zou zetten. Maar ja, bij wie komt het?
Die kaartjes zijn niet goedkoper geworden. Nee, sowieso de laatste.
Nee, de kaartjes zijn niet goedkoper geworden. En er zijn natuurlijk ook maar een aantal grote kaartverkooporganisaties. Dus die moeten het daar ook mee eens zijn. Maar dat soort, ik denk wel dat ook het publiek moet meebetalen. Wat het ook in een zekere zin doet. Maar dit is niet alleen de overheid die dat moet doen. Zeker niet. Nee.
Nee, en een loyaliteitsding tussen van podia. Of zie je daar nog wat in?
Ja, dat kan ook. En ook gewoon de grote artiesten ook. Hè. Ik bedoel, die op het moment dat er namelijk wel echt serieus echt veel geld verdiend wordt, weet je, dan zou daarin natuurlijk ook een soort van...
Ja, de voorprogramma fees, die worden eigenlijk betaald door de artiesten.
Ja.
Niet door de zaal, maar door de artiest. Ja. En die zijn heel laag.
150, 100, zo, ja, weet ik
ja, hoe, hoe chiquer de zaal, hoe lager de fee. Ja. Hè? Dus ik geloof dat... ik geloof dat nu ook wel kleine bewegingjes in zijn. En de onderkant van de festivalgages zijn ook flink in beweging al geweest.
Ja, maar dat is wat ik bedoelde. Ja. Van als een festival een 500.000 of 1 ton programmabudget heeft, dan kan die €1500 om de onderkant net even iets omhoog
krijgen. Klopt, het verschil van 500 naar 1000 voor hem is zoveel. Ja, zoveel is, verschil voor die band. Ja. Terwijl 500,
en met die 500 kunnen ze wel een weekend in de studio, weet je. En dat bedoelde ik, van moet kijken wat er dan allemaal nog kan gebeuren.
Ja, dat zou heel goed zijn inderdaad. Ja. Nog iets op het wensenlijstje dat je zegt van als het Oosten dit nog zou mogen hebben of als Nederland dit nog zou mogen hebben. Of ben je eigenlijk wel tevreden?
Ja. Nou ja, gewoon veel speelplekken. En het zou mooi zijn als er een wat meer uitwisseling zou kunnen zijn, denk ik nog. Hè? Dus dat we toch wat meer, misschien ook de live avond. Weet je, misschien moeten we wel een grap X-booster live avond gaan organiseren in Enschede en Amsterdam of zo. Weet je? Dat soort dingen, dat zou ik eigenlijk nog best wel cool vinden. Dus ik zie in ieder geval nu in het Oosten van, dus ook als ik maker spreek, zeg nou, vet, we hebben het nu goed georganiseerd.
Ja.
Maar hoe komen we hier nu, zeg maar, weer, nu staat er een soort van glazen stolpen over het Oosten. Hoe komen we daar dan weer uit? Dus ik denk dat dat voor mij nu wel de volgende stap zou zijn. Van oké, hoe kunnen we dat weer doorstoten? Ja.
Ik heb wel eens het idee dat er nog in die keten die we nu hebben, dat er eigenlijk nog tussen, voordat je naar de popronde gaat, nog een stap ontbreekt. Eigenlijk om zeg maar met wat meer gewicht en wat meer bekendheid die popronde in te gaan. Ja. Zodat je dan ook dat met name dat voor mensen uit de Randstad iets makkelijker is, omdat ze wat sneller al in de hier hun release doen en dan staat de industrie ook al wat sneller te kijken, dus er is al wat meer aandacht voor ze. En de opleidingen zijn hier ook iets meer opleidingen, dus vaak hebben ze bandleden die al in andere bands die het goed gedaan hebben
Vertelt
gespeeld.
Wel,
dus het krijgt net even iets meer sneller die aandacht en dat dan met name de regio bands eigenlijk nog een jaar nodig zouden hebben of een aantal events zoals Booster nodig zouden hebben om ook iets meer in die bekendheid te groeien dat ze iets volwassener of iets.
Ja, want als ze die wel echt hebben, we zien nu met Dome dit, die worden dan denk ik best wel goed geboost nu uit Enschede dan.
Ja,
daarmee gebeurt dat dus wel. Maar als we nog wat meer zo kunnen pushen, dan denk ik dat dat nog wel een mooie zou zijn voor bij ons. Ja.
Nou, laten we daar 6 april einde avond een biertje op drinken in het Enschedese nachtleven. Ja. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. En we gaan eruit met een liedje.
Zeker.
En dat is een liedje dat lastig te googlen is, lastig te Spotify is, want het is van No Money Sevent. Maar dat schrijf je met no en dan enzovoorts. Maar volg vooral dus ook onze playlist van Brood en Spelen, want daar staat die in. Yes. Wil jij er nog iets over zeggen?
Nee, relaxte track. Wil ik wel iets over zeggen. We hebben ook dit jaar een stuk of 15 live sessies nog opgenomen voor Booster. En die worden eigenlijk deze periode rondom Booster opgenomen. Eigenlijk tijdens corona is dat ontstaan van we moeten online dingen doen. Wij doen dat nog steeds. En we zien eigenlijk dat het nu zinvoller is dan tijdens corona. Omdat we nu een van de weinigen zijn die het nog doen. Dus het heeft een soort van echte een functie voor de acts. En volgens mij is die van No Money Seven komt volgende week komt die uit.
Oké. Sowieso show notes, Booster Festival. Goedkoop kaartje voor de conferentie. Gratis avondprogramma. En we sluiten hem af met No Money Seven. Met Ain't It Awful.
Just stand the back here in a square one and feeling happy, sister, warm girl.